Goedemorgen. Dat is een tijd geleden dat ik hier was. Toen was ik nog niet grijs. En u ook niet. De meeste van u tenminste. Wie van u heeft mij nog nooit eerder gezien of gehoord? Zal ik even kort wat zeggen en vertellen wie ik ben. Ik kom uit Harderwijk. Van Harderwijk naar Houderwijk. Dat scheelt met 3 letters. Daar is het ook heel mooi, in Harderwijk. Ik ben geboren in 1971... Dus ja, kun je wel rekenen, hè? Al in de 50. Tot geloof gekomen in 1993, op mijn 22e. Door een buurman die mij het evangelie uitlegde. En ik ging mijn hele leven al naar de kerk. Bij mijn ouders. Maar ik had nog nooit het evangelie gehoord. Het evangelie van uw behoudenis. Dat was op 30 november. Ik was toen 22. En toen ben ik gaan lezen en studeren in de Bijbel. En een aantal broeders hebben mij daarin begeleid. In 2004, toen zat ik in het onderwijs, in het basisonderwijs. En toen kreeg ik een sterke roepstem in mijn hart om fulltime Gods woord te gaan brengen. Ja. Maar ja, dat is heel spannend, want je moet alles opgeven. Ik was nog niet getrouwd, ik was nog alleen. En na een jaar van nadenken, bidden met een aantal wijze mannen en de ondersteuning van een aantal zusters... heb ik de knoop doorgehakt en ben ik fulltime het woord gaan brengen. In het begin was dat nog allemaal heel weinig en heel langzaam, maar zeker stap voor stap ging dat van een paar zondagen naar meer zondagen en ook door de week wat onderwijs. En nu zit ik eigenlijk best wel aardig vol, gelukkig. En via mijn website Dirk Jan Jansen bereik ik heel veel mensen om het woord van God te brengen. Het is heel belangrijk vandaag in onze tijd... om de gezonde leer te kennen. En een aantal jaren geleden ben ik ook daar een beetje van afgeweken. En dat is ook goed geweest voor mezelf. Omdat ik dan ook vanuit ervaring weet hoe dat is. En hoe belangrijk het is ook voor u. Om de gezonde leer, de leer van de Bijbel, de leer van de apostelen, om dat vast te houden. Want er is heel veel vandaag wat niet gezond is. Nou, dat was even kort een introductie. Als u nog vragen heeft... vul het in, leg het op tafel. Nee, grapje. Dan hoor ik het wel. We gaan lezen uit het woord. Daarvoor ben ik gekomen. 2 Timotheus, hoofdstuk 3. Daar gaan we iets uit lezen met elkaar. 2 Timotheus 3 vanaf vers 10. En sommigen van u die mij een beetje kennen, die weten dat ik eigenlijk altijd uit de Telos-vertaling lees. Daar krijg ik ook wel wat commentaar op. Ga ik nu niet verder op in, maar mijns inziens is dat een hele goede vertaling. Daar ben ik een beetje van gaan houden. Dus ik lees uit de Telos vertaling. U mag ook meelezen uiteraard uit de HSV of welke vertalingen u ook heeft. En we lezen uit 2 Timotheus 3 vers 10. Maar jij, daar begint het mee. Maar jij, dat is een tegenstelling. Maar jij hebt nauwkeurig nagevolgd. Schrijft hij aan Timotheus, mijn leer, mijn wijze van doen, mijn bedoeling, mijn geloof, mijn langmoedigheid, mijn liefde, mijn volharding, mijn vervolging en mijn lijden zoals mij is overkomen in Antiochië, in Iconium, in Lystra. Zulke vervolgingen als ik heb verdragen en uit alle heeft de Heer mij gered. En ook allen die godvruchtig willen leven in Christus Jezus zullen vervolgd worden. Maar boze mensen en bedriegers zullen van kwaad tot erger voortgaan, terwijl zij misleiden en misleid worden. Maar jij, tweede keer, maar jij, blijf in wat je geleerd hebt, en waarvan je volkomen overtuigd bent, dat je weet van wie je het hebt geleerd, en omdat je van jongs af de heilige schriften kent, die je wijs kunnen maken tot behoudenis, door het geloof dat in Christus Jezus is. Alle schrift is door God ingegeven, en nuttig om te leren, te weerleggen, te verbeteren en te onderwijzen in de gerechtigheid. Opdat de mens Gods volkomen is tot alle goed werk ten volle uitgerust. Tot zover. De lezing uit Gods woord. Ja, lieve broeders en zusters. Het zijn zeer verwarrende tijden. Ik weet niet of u dat een beetje proeft. Als u de Heer Jezus wilt volgen en u houdt van hem. En u houdt van zijn woord. En u kijkt een beetje om u heen, u legt uw oor te luisteren wat er in de christenheid gebeurt in ons land. dan bekruip je het gevoel, wat een verwarring. Het zijn ook de laatste dagen. De laatste dagen, daar gaan we zo ook nog iets over lezen. En het gevolg daarvan is dat mensen hun mening geven over van alles, in plaats van dat ze door het geloof het woord brengen. Het woord, het gaat om het woord. Het gaat niet om mijn mening, het gaat om het woord. Er is een hele verschuiving aan de hand. Het gaat om emotie, het gaat om gevoel. Het gevolg is dat allerlei dingen die Gods woord leren omver worden geworpen. Nou ja, u kent het allemaal wel, de LHBTIQ+, de politieke invloeden, ervaringen. U kunt het op mijn site allemaal lezen. Ik heb daar een aantal stukjes over geschreven en ook wat lezingen over gehouden. En deze tweede brief van Timotheus, lieve mensen, is het anker voor de laatste dagen. Het is niet zomaar een brief. Het is de laatste brief die Paulus geschreven heeft. Het is het testament aan een individu, Timotheus. Daarom zei ik ook aan het begin, maar jij. Deze brief vereist onze nauwkeurige studie. Waarom? Omdat we vandaag in een tijd zijn beland dat het aankomt op individuele trouw. En niet meer op het geheel. Het geheel is, ja, klinkt een beetje negatief, maar het is wel wat de Bijbel leert. Het geheel is afgeweken. En het zal uiteindelijk leiden tot Laodicea. Waar de Heer Jezus buiten de deur staat van de christenheid. Ik sta aan de deur en ik klop. De Laodiceaanse geest is de geest van de mens. Ik vind, ik wil. Laodicea betekent ook stem van het volk. En niet meer wat zegt Gods woord, maar het gaat erom wat wij willen en wat wij vinden. Een vriend van mij die in een bijbelgetrouwe gemeente zit, ja, die heeft nu te maken met de invloed dat vrouwen ook mogen spreken. Vrouwen moeten ook alles kunnen wat mannen kunnen. En hij is daar heel erg van ontdaan, wat moet ik nu? En zo is het overal. Dus vandaar vanmorgen deze brief als een individuele aansporing voor u en voor mij persoonlijk. Paulus zegt vanochtend door de Heilige Geest tegen jou, tegen u, maar jij. En voldoen wij aan die eisen, die voorwaarden, dat gaan we zo zien. Nou, we gaan eerst even naar vers 1, want deze brief beschrijft twee dingen in het, eigenlijk in het geheel, in het, samengevat. A, de toestand van de laatste dagen, dat is 1, daar gaan we eerst even naar kijken. Want u moet echt diep ervan doordrongen zijn wat voor tijd we leven. En 2, de ankers, de hulpmiddelen die aangereikt worden voor het individuele om vast te houden aan de Heer Jezus. Dus die twee dingen gaan we even met elkaar bekijken. A, wat voor tijd leven wij? En B, maar jij gaat dus niet mee in die geest van deze tijd, de geest van de wereld. Maar houd vast aan de leer van Paulus. Daar gaan we zo nog even in detail naar kijken. Eerst gaan we even naar vers 1, daar staat, weet dit, zie je dat? Maar weet u dat ook? Dat in de laatste dagen, gaat het goed? Kijk, ik heb hier water. Heb je ook water? Oh ja, goed zo. Weet dit, dat de laatste dagen, of in de laatste dagen, zware tijden zullen zijn. Zie je dat? 7 kenmerken van de laatste dagen. De mensen zullen zijn, wat staat er nou als eerste? Ja, zelfzuchtig. Andere vertaling zegt, liefhebbers van zichzelf. Zichzelf. Het gaat toch vandaag om, ik moet het goed hebben, ik moet me fijn voelen. En God heeft mij lief, dus ik moet mezelf lief hebben. De mens staat helemaal centraal. Geldzuchtig, grootsprekers, hoogmoedigen, lasteraars, de ouders ongehoorzaam, ondankbaar, onheilig, liefdeloos, onverzoenlijk, kwaadsprekend, onbeheerst, ruw, zonder liefde tot het goede. Zie je dat? Verraders, roekeloos en opgeblazen. Nou, wat zijn de 7 kenmerken van deze tijd? 1. De mensen belijden een christen te zijn, maar worden gedreven door zelfzucht. Want, vers 5 zegt, kijk maar mee. Ogenschijnlijk bezitten zij godsvrucht. Dus ze gaan naar een kerk, ze hebben een belijdenis dat ze christen zijn, maar het gaat alleen maar om henzelf. Gaat het weer? Fijn. Liefde voor zichzelf. 2. De gevolgen van liefde voor jezelf is dat je geldzuchtig wordt, hoogmoedig, onheilig, liefdeloos, onverzoenlijk. Alles van Adam en niets van Christus. 3. Ze doen zich uiterlijk vroom voor. Had ik net al gezegd. En dan 4, dat vind je in het stukje wat daarna komt. Het is misschien een beetje ingewikkeld, maar ik lees het wel even voor. In vers 6 staat, onder hen zijn er die de huizen binnensluipen en in mijn vertaling staat dan vrouwspersonen inpalmen. Dat is mijn vertaling. Dat betekent dat zijn geen vrouwen, maar dat zijn mensen die gedreven worden door emotie. Vrouwspersonen. Het is een beetje een laagdunkend woord. En die worden beïnvloed door allerlei leraars en worden in hun begeerten aangemoedigd en worden gedreven door emotie. Dat is de tijd waarin wij leven. Nou, ik geef volgende week nog weer een lezing in een gemeente in het land. En daar is ook alweer binnengedrongen de geest van, nou ja, we moeten eigenlijk homoseksuele relaties niet veroordelen, want, en dan komt er een of andere meneer, die komt aan een verhaal houden waar mij de haren van te bergen reizen, want er klopt helemaal geen hout van zijn uitleg. Het is niet Gods woord wat hij predikt, maar het is zijn mening. Het is, ja, we moeten dat niet zo zien. Dat is emotie, dat is gevoel, dat is wat wij vinden. Maar Gods woord zegt, daarom zal een man zijn vader en moeder verlaten. En zijn vrouw aanhangen. En die twee, welke twee? De man en zijn vrouw zullen tot één vlees zijn. Die twee. Nou, het volgende kenmerk, het vijfde kenmerk, is dat het leven uit God geïmiteerd wordt. Want dat zie je ook in dit stukje, dat staat in vers 8. Zoals nu Jannes en Jambres zich tegen Mozes hebben verzet, zo verzetten ook deze zich tegen de waarheid. Nou, wat deden Jannes en Jambres, de tovenaars? Dat staat in Exodus 7 vers 11, ik lees dat even voor. Toen kwamen Mozes en Aaron bij de farao en deden precies zoals de Heer geboden had. Aaron wierp zijn staf neer voor de farao en voor zijn dienaar en hij werd tot een slang. Maar de farao op zijn beurt riep de wijzen en de tovenaars, Jannes en Jambres dus. En ook zij, de Egyptische magiërs, deden met hun bezweringen hetzelfde. Hetzelfde. Vandaag wordt het leven uit God geïmiteerd. Ken je dat? Tekenen, wonderen. Val in de geest, tongentaal, allemaal dat soort zaken. Dat is allemaal uit de geest. Ja, dat lijkt echt, maar het is niet echt. Het is niet echt. Waarom is het niet echt? Omdat het niet leidt tot de kennis van de Heer Jezus en omdat het niet is volgens Gods woord. Daarom lazen we ook aan het einde net. De mens van God is volkomen toegerust als hij zich houdt aan het woord van God. Maar wat kunnen ze niet? Ze kunnen niet het werkelijke leven voortbrengen. Want die tovenaars konden dus niet muggen uit stof voortbrengen. Zij konden het niet. Exodus 8, vers 18. Nou, het zesde kenmerk vindt u in vers 13 van deze tijd. Dat is boze mensen en bedriegers zullen van kwaad tot erger voortgaan. U zult bij uzelf denken, nou, het zal toch wel meevallen, hè? Het zal meevallen, toch? Nou, pas op. Ik heb heel wat meegemaakt op dit gebied. Dat je denkt, goh, wat een fijne broeder. Ik heb afgelopen maand nog mee te maken gehad. Maar een bedrieger. Waarom? Omdat de Heer Jezus gekleineerd wordt, naar de zijnlijn wordt gezet en zichzelf op de voorgrond. En dan zegt Paulus, terwijl zij misleiden en misleid worden. Zie je dat? Hoe weet je nou of je misleid bent als je hart uitgaat naar iets bij de Heer Jezus? Iets wat erbij komt. En niet naar hem zelf. Iemand die niet misleid is, heeft zijn vreugde en zijn doel en zijn leven in de Heer Jezus. Iemand die misleid is, heeft er iets bij, iets ernaast, iets wat nog extra is. Nou, en de laatste, zevende kenmerk van deze tijd is wat we vinden in hoofdstuk 4, vers 3. Daar staat, kijk maar mee. Er zal een tijd zijn dat zij de gezonde leer niet zullen verdragen. Dat is de leer waarvan Paulus zegt in hoofdstuk 3, vers 10, waar ik net mee begon. Je hebt nauwkeurig nagevolgd mijn leer. Wat dat inhoudt, zal ik zo toelichten. Maar dat verdraagt men vandaag niet meer, de gezonde leer. Wat staat er dan? Kijk maar mee. Maar naar hun eigen begeerte voor zichzelf leraars zullen verzamelen die het gehoor strelen. Het gehoor. Dat wat fijn is. Want wij zijn toch best wel eigenlijk geweldig. Maar de gezonde leer zegt, nee. Wij zijn van nature zondaars. In ons want niks goeds, in ons vlees, in onze natuur. Alles is vanuit hem. En zonder hem kunnen we niks. Zonder mij kun je helemaal niets doen. Nul. Nou, vandaag hebben we de charismatische leer. Ik wil Gods kracht nu. Je hebt de contemplatieve leer, ken je dat? Ik wil God ervaren, en wel nu. Het welvaartsevangelie. Ik wil God zegen, en wel nu. En je hebt ook nog de innerlijke genezing. Ik wil Gods herstel, en ik wil het nu, nu. En deze neerwaartse spiraal was ook al begonnen in Paulus' zijn tijd. Kijk maar even mee naar hoofdstuk 2. Sorry, hoofdstuk 1, vers 15. Dat is een heel belangrijke tekst. Daar staat, allen hebben mij verlaten. Zie je dat? Allen hebben mij, mij betekent de leer van Paulus. Zijn onderwijs. Dat willen mensen niet. Ze willen wel christen zijn, ze willen wel een beetje bijbelonderwijs, maar de leer van Paulus veroordeelt alles wat van de natuurlijke mens is. Alles van onze eigen natuur. Wat uit Adam is, ons intellect, onze emoties, als het gaat om ervaringen. Paulus zegt, nee, alles is onder het kruis. We hebben het net gezongen, aan het kruis genageld. Wist u dat u zelf aan het kruis genageld bent? We zijn met Christus gekruisigd. Nou, als er in mij iets goeds was, dan had het niet nodig geweest. En nu is alle zegen te vinden in de mens in de hemel, de Heer Jezus Christus. Dat is de gezonde leer. Maar mensen wilden het niet, want het veroordeelt onze eigen ideeën. Het veroordeelt onze eigen religie. Dat vinden we fijn, iets erbij. En Paulus zegt, ze hebben hem allemaal verlaten. En dan gaan we naar hoofdstuk 3, waar ik net mee begon. Tegen deze achtergrond van de laatste dagen die in zijn tijd al geestelijk begonnen waren, zegt hij, maar jij. Daar staat als eerste, jij hebt nauwkeurig nagevolgd. Zie je dat? Mijn leer, dat is de leer van Paulus. We hebben 13 brieven in de Bijbel van apostel Paulus en de Hebreeënbrief is waarschijnlijk de 14e, 2 keer 7. Aan 7 verschillende gemeenten geschreven. En we hebben in zijn onderwijs het evangelie in zijn volheid. God heeft aan Paulus geopenbaard alle gevolgen van het kruis en alle zegen in Christus. Hij heeft het woord voleindigd. Daarom moeten wij, moeten de gelovigen zich nauwkeurig verdiepen in zijn onderwijs. We hebben de hele schrift, dat komt straks. En wat is het eerste wat Paulus zegt in zijn brieven? Verblijft u in de Heer. Zei hij dat als iemand die het allemaal voor elkaar had? Nee, hij zat in de gevangenis. Er waren mensen die hem het leven zuur maakten. Hij was al 4 jaar opgesloten. Het ging hem niet zo heel goed. Maar hij zegt, verblijft u in de Heer. En als we even naar hoofdstuk 2 gaat, vers 1, dan zie je dat hij tegen Timotheus zegt, in die moeilijke tijden, die zware tijden waar het allemaal gaat om onszelf, ik chargeer een beetje, er zijn hele fijne broeders en zusters in Nederland, er zijn ook hele fijne gemeenten hoor, maar het geheel, daar gaat het hier over, waar het naartoe gaat. En dan zegt hij, jij dan mijn kind, sterk je. Sterk je. In de genade in Christus Jezus. Zie je dat? Er staat niet bid om kracht. Of vraag om kracht. Nee, daar staat sterk je. Dat is onze verantwoordelijkheid. Om onze kracht te halen in de genade die in de Heer Jezus. Nou, we hebben net van onze broeder gehoord. Niets kan ons scheiden van de liefde van God welke is in Christus Jezus. En u bent misschien in een moeilijke situatie, ik weet het niet. Maar dan zegt hij, sterk je in de genade. Kent u dat een beetje of niet? Paulus zegt in hoofdstuk 3 vers 11, uit alle heeft de Heer mij gered. En in hoofdstuk 4 vers 17, de Heer heeft mij bijgestaan en mij gesterkt. De Heer heeft mij bijgestaan, de Heer heeft mij gesterkt. Waarom? Zijn hart was altijd verbonden met Christus. Het antwoord is Christus. Het doel is Christus. De blijdschap is Christus. Onze hoop is Christus. We hoeven niks erbij, toch? Of wel? Nee. Sterk je in hem. En dat is mijn leer. Je hebt nauwkeurig gevolgd, nagevolgd, mijn leer. Maar er zijn vier kenmerken van de leer van Paulus. Even kort samengevat. En die vinden we in het boek Handelingen. Je hoeft het niet op te zoeken. Het eerste is bekering en geloof in Jezus. Handelingen 20 vers 21. Paulus riep op tot bekering. Niet van, wil je Jezus in je hart toelaten? Wil je kiezen voor Jezus, weet je wat dat? Dat is geen bekering. Bekering is, je hebt een verlosser nodig. Zonder hem ga je verloren. Dat is bekering. Bekering is je omkeren. Bekering is erkennen dat je schuldig staat voor een heilige God. Maar vertellen wij dat nog aan de mensen? En geloof in Jezus. Zicht op hem. Het tweede is, vers 24 van Handelingen 20, het evangelie van de genade van God. Als jij gelooft in de Heer Jezus, als u gelooft in de Heer Jezus, bent u nu alleen behouden en vergeven van zonde, maar u bent in Christus gezegend met alle geestelijke zegeningen in de hemelse gewesten. U bent voor Gods aangezicht heilig en onberispelijk in hem, aangenaam, begenadigd in de geliefde. U heeft een positie van zonen ontvangen, als erfgenaam. En u bent kinderen van God geworden, en u heeft de geest van het zoonschap ontvangen, waardoor u zegt, Abba Vader. Dat is het evangelie van de genade van God. U bent gerechtvaardigd, maar God heeft u ook op dezelfde positie gezet als zijn zoon, de Heer Jezus Christus, als de volmaakte mens in de hemel. Diezelfde positie hebben wij. Burgers van een rijk in de hemelen, ja. Dan het derde aspect van zijn leer is het evangelie wat te maken heeft met het koninkrijk. Het koninkrijk. Dat is niet het evangelie van het koninkrijk, maar dat is de prediking van het koninkrijk. Wat is dat dan? Dat is dat wij erkennen dat Christus Heer is. Het koninkrijk is niet iets uiterlijks, wat vandaag heel veel wordt geroepen, hè? Moeten tekenen en wonderen doen. Nee, het koninkrijk is dat in harten van mensen in Houlenwijk de Heer Jezus Heer is. Amen. Niemand kan zeggen dan door de Heilige Geest, Jezus is Heer. En al uw keuzes maakt u met hem. Waarom? Hij is Heer. Dat is het koninkrijk. Daarom legt Paulus in Handelingen 28 ook het koninkrijk uit. Het is nog niet iets uiterlijks, dat komt allemaal nog. Maar nu is het iets in onze harten. Dat Christus Jezus Heer is. Kunt u dat van uzelf zeggen? Hij is Heer. Er is niks moois dan dat. En het vierde is de hele raad van God. Handelingen 20 vers 27. Paulus alleen heeft het lichaam van Christus geopenbaard. En u en ik zijn voor eeuwig en altijd verbonden aan hem als zijn lichaam. En straks, als hij geopenbaard wordt in de wereld, zullen wij met hem geopenbaard worden als zijn lichaam. En we zijn voor eeuwig verbonden met hem. Hij het hoofd, wij zijn lichaam. Wij zijn de expressie, de heerlijkheid van de Zoon. Is dat niet geweldig? Ja, u las net uit Romeinen 8, maar daar staat ook van, hij heeft ons voorgekend. God heeft in zijn raad mensen voorgekend. Wat is jouw naam? Merel. Nou ja, moet je voorstellen. Geloof je in de Heer Jezus? Kijk, Merel was in het hart van God al voordat de tijd begon. Kun je het voorstellen? En dan zei hij, ik wil Merel maken tot een persoon in wie de Heer Jezus, in wie mijn zoon openbaar wordt. Ze blijft haar eigen persoonlijkheid, haar eigen unieke karakter. Maar in haar wil ik mijn zoon laten zien. Nou, toen werd je geboren op, wanneer? 2009. En toen was je al in de gedachten van God. Toen heeft hij je geroepen, het moment dat je tot geloof kwam. Hij heeft je gerechtvaardigd en verheerlijkt. En straks, als hij komt, zal de raad van God werkelijkheid worden. Dat geldt voor ons allemaal. Dat heeft Paulus geopenbaard. Tot de lof van zijn heerlijkheid. Bijzonder, hè? De mensen uit het Oude Testament, die geloven, hebben ook een hemelse toekomst. Maar wij als gemeente zijn de enigen met al die broeders en zusters van de afgelopen 2000 jaar die zijn lichaam zijn. Daarom zegt hij, je hebt nauwkeurig nagevolgd mijn leer. Snapt u? Nou, dan het tweede. Dus u gaat vanaf nu de brieven van Paulus bestuderen, hè? Ik geef een serie in Nunspeet. We zijn nu bij Colossense volgende week zondag. Doe ik in 1 uur en een kwartier doe ik de hele brief. Dat was bij de Romeinenbrief best wel zweet en 2 Korinthe ook. Maar goed, nu zijn we bij 4 hoofdstukjes. Het is zo geweldig, dat onderwijs van Paulus. Maar hij zegt er ook achteraan, kijkt u maar mee. Mijn wijze van doen. En mijn bedoeling. Het is niet alleen maar leer, het is ook gedrag. Alles wat hij leerde, deed hij. Hij predikte Christus, maar hij was als Christus. En als wij alleen maar een leer navolgen, maar het is niet in ons leven te zien in deze laatste dagen, ja, dan heeft het ook geen zin, toch? Dan krijg je van die mensen die weten alles, maar ze zijn snoeihard naar anderen. Nee, hij zegt tegen Timotheus, moet je kijken, kijk nou naar mij. Kijk naar mij, er komen zware tijden, de mensen zullen echt afdwalen, er zullen bedriegers komen. Maar kijk naar mij. Want in mij is Christus openbaar geworden. Een vriend van mij zei vorige week tegen mij, hij zei, de Heer Jezus heeft in Paulus de ruimte gekregen. Vond ik een mooie uitdrukking. Krijgt hij ook in uw leven de ruimte? Bent u ook dagelijks met hem verbonden? Zodat uw wijze van doen en uw bedoeling overeenkomen met uw kennis van het woord van God. Dat wij nederig en zachtmoedig en in langmoedigheid elkaar verdragen. Als leden van elkaar, hè, want we zijn één lichaam. Nou, dan staat er het geloof, mijn geloof, zie je dat? Paulus diende God in zijn geest. Let op, Paulus had niets anders nodig. Wij wel. Hij had geen ervaring nodig, hij had geen mooie kaarsen nodig, hij had geen mooi gebouw nodig, hij had geen hele mooie opzwepende muziek nodig. Nee, hij zag op Christus. En dat was genoeg. En hij zegt in Galaten 2, voor zover ik nu nog leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God, die mij heeft lief gehad en zich van mij heeft overgegeven. Christus vulde zijn hele leven, zijn hele denken. En hij zegt in Filippenzen 1, als hij vlak voor de doodstraf denkt te staan, hij zegt, wat doet het ertoe? Als Christus maar wordt groot gemaakt in mij, hetzij in mijn leven, hetzij in mijn dood. Nou, dat is wat, hè, als je dat kan zeggen. Maar het is wel de oplossing voor deze tijd. Mensen, broeders en zusters, ook hier vandaag, die de Heer Jezus lief hebben en die in hem hun vreugde vinden. Nou, dan staat er mijn geduld, zie je dat? Mijn langmoedigheid, geduld. Heb geduld met allen, 1 Thessalonicenzen 5. Maar als er één ding is waarin de Heer Jezus openbaar wordt in ons, is het geduld. Nou, dat vind ik een heel moeilijk iets voor mezelf. Ik ben namelijk een beetje, ik heb een karakter wat heel erg fanatiek is en zo. Tennis. Als ik verlies, dan ja. Ik hoor iemand hard lachen. Ja. Nee, daar word ik niet vrolijk van. Dus ik moet geduld hebben. En ook met mensen, hè. We hebben dan een zoon, die is 21. Die laat de hele dag alles slingeren in huis. helemaal gek van. Dan ligt er weer daar zijn schoenen en dan ligt, nou, enzovoort. Je kent het allemaal wel, hè? Doe jij niet, hè? Merel? Nee. Jij ook niet, toch? Nee. En dan moet ik weer denken, Dirk, geduld, langmoedigheid. En de Heere God geeft ons aan elkaar in de gemeente om dat te oefenen. Mijn geduld. En hij verdroeg alles. Hij verdroeg de dwaaleraars. Hij verdroeg alles ter wille van Christus. Hij ging er wel tegenin, maar hij betrok het niet op zichzelf. En dan staat er zo schitterend, kijkt u maar mee, mijn liefde. Mooi, hè? Mijn liefde. Jacobus zegt, laat er niet te veel leraars zijn. Want ze zullen er zwaarder om geoordeeld worden. En dat is een grote verantwoordelijkheid. Als je dingen roept, als je dingen zegt, als je dingen beweert en je hebt geen liefde, 1 Korinthe 13, dan stel je niks voor. Nee. Is de Heere Jezus in jou te zien? Daar gaat het om. De volharding, dat is het volgende. Lieve broeders en zusters, Paulus heeft het geloof behouden, zegt hij in hoofdstuk 4. Ik heb de wedloop gelopen, de goede strijd gestreden. En er was veel tegenstand, maar hij heeft volgehouden. Waarom heeft hij volgehouden? Omdat Christus zijn doel was. En als we iets anders hebben naast Christus, houden we het nooit vol. Ik heb dat zien gebeuren in heel veel levens van mensen om me heen. Die zich bezighielden met genezing en bevrijding en weet ik allemaal. En uiteindelijk, veel van hen zijn afgehaakt. Want niet altijd word je genezen. En je problemen gaan niet altijd weg. Naar welke bedienaar je ook gaat. Wie je ook de handen op laat leggen. Moet je trouwens nooit doen. Maar ja, de problemen bleven. En dan op het eind zeggen ze ja. God zal dan ook wel niet bestaan. Geen gezonde leer. Paulus hield vol. Dan zegt hij. Mijn vervolgingen en mijn lijden. Zie je dat? Want als u vasthoudt aan de leer van Paulus. Zult u altijd kritiek krijgen. En commentaar van mensen. Dat kan niet anders. Waarom? Omdat het kruis oordeelt dat wat van de natuurlijke religieuze mens is. En religieuze mensen vinden dat niet fijn. En soms kan ik ook niet alles zeggen als ik ergens in de gemeente ben. Denk, oei. Maar als ik het zou zeggen, dan zou niet iedereen er blij mee zijn. Dus zodra wij het evangelie van Paulus, de leer van Paulus gaan kennen en gaan uitdragen, dan komt er altijd tegenstand. Waarom? Het kruis veroordeelt dat wat mensen zeggen, wat oké is naast Christus. Maar Paulus zegt, nee, er is niks nodig naast hem. Dus de genade die in Christus is, de leer en het leven van Paulus, en tenslotte het derde anker wat we hebben, is de schrift. Van kindsbeen af. Nou, hoe oud is die knaap die daar zit, met die bril? Hoe oud ben jij?
13.
Heb je een Bijbel?
Nee.
Kerel. Lees je de Bijbel?
Nee.
Wat staat hier? Dat je van jongs af aan, ik begon pas op mijn 22e, dus ik was ook niet zo goed bezig. Maar dat je van jongs af aan, zodra je tot geloof komt, de Bijbel gaat lezen en gaat kennen wat Gods gedachten zijn. Zullen we het nog even lezen met elkaar? Omdat je van jongs af vers 15 de heilige schriften kent die je wijs kunnen maken. Hoe heet jij?
Link.
Hoe?
Link.
Link? Wauw. Nou, Link, je kan heel wijs worden als je de Bijbel gaat lezen. Ja, en er staat dit, kijk maar. Die je wijs kunnen maken tot behoudenis. Maar dat betekent niet om in de hemel te komen, lieve mensen. Maar dat betekent behoudenis in een tijd van verval. De zware tijden. God wil je daarvan behouden dat je in de verwarring terechtkomt en afwijkt van Christus. Dat is de behoudenis hier. Dat je de schrift kent en dingen gaat toetsen. Toets alles. Niet als een soort bedweter, maar omdat je de eer van de Heer Jezus Christus zo lief is. Toch? Het gaat om zijn eer in jouw leven. Het gaat niet om gelijk hebben, maar het gaat erom, ook in het huwelijk en wat ik net vertelde, het gaat niet om dat ik gelijk heb, maar het gaat erom dat de eer van Christus in het huwelijk gezien wordt tussen man en vrouw. Het gaat om hem. En daarom is de schrift ons gegeven, de Bijbel, om ons te leren wie de Heer Jezus is. En wat in ons leven tot zijn eer kan zijn. En alle leer die Paulus heeft gegeven, vrouwen het ambt, niet dus, hoofdbedekking, gaan we nu niet over hebben, talen, al die zaken hebben allemaal te maken met de eer van Christus. Het zijn niet zomaar losse dingetjes. En dan zegt hij in vers 16, alle schrift is door God ingegeven. Er staat eigenlijk ingeblazen, theopneustos, van God ingeademd. Link, dit is Gods woord, wist je dat? Wauw, dan moet je het ook gaan lezen, hè? Kijk, zeg je? Ja. En mijn dochter is 10. En die heeft 2 weken geleden van haar grote zus een Bijbel gekregen. En die heeft ze dan naast het bedje liggen. En dan leest ze gewoon. En ze zegt, waar moet ik beginnen? Begin maar in Lucas of zo. En dan leest ze over de Heer Jezus. En dat is mooi. Want hoe jong je ook bent, dan ga je ontdekken wie hij is. En zonder hem, ja, is het leven toch minder goed, hoor, kan ik je vertellen. Gaat ook voor jou, Merel. Je dacht, kijk maar naar beneden, dan gaat hij maar niet aanspreken. Maar het geldt ook voor de oudere broeders en zusters. Lees de Bijbel. En leer Gods gedachten. En deze sleutel is cruciaal. Gods eer gaat uit naar zijn zoon. God wil zijn zoon geëerd zien. Alle typen in de schrift spreken over hem. Het Oude Testament, Leviticus, Hooglied, gaat allemaal over hem. Waarom? De Vader heeft de Zoon lief. En zijn liefde is zo groot dat de Geest, die Christus verheerlijkt, gekomen is. Het woord heeft ingeblazen en de Geest zal mij verheerlijken, zegt de Heer Jezus. Daarom is de Bijbel ook een boek dat Christus verheerlijkt. En niet een boek om theologie over te bedrijven. Het is geen theologie-studieboek, het is een boek van de liefde voor de Heer Jezus, van de Vader. Alle schrift is door God ingegeven, nuttig, zie je dat? Om te leren, dus andere mensen te leren, betekent dat? Te weerleggen, moeilijk vandaag hoor, weerleggen. Ik heb vorige week nog een artikel op mijn website gezet over de tongentaal, weet je wel? De treurig wat er over gezegd wordt, klopt echt niet met wat er staat. Dus ik moet dat weerleggen, ik ga niet alles weerleggen, maar dit was heel belangrijk. Want het is niet zo dat er een geheime, intieme taal is die jij niet verstaat tussen jou en de Vader. Nee. Maar er wordt wel geleerd. Dus weerleggen met het woord van God. En dan staat er, te verbeteren. Te verbeteren, ook in de gemeente in Houdenwijk, te verbeteren. Zijn er dingen die niet overeenkomen met Gods woord? Durven we dat nog? En te onderwijzen in de, wat staat er dan? In de? Het staat niet in te onderwijzen in de kennis van je hoofd, maar in de gerechtigheid. Zodat er betere mannen komen voor hun vrouwen, betere vrouwen voor hun mannen, gehoorzame kinderen. Nee, liefdevolle gemeenschap met elkaar. Er staat onderwijzen in de gerechtigheid. God wil gerechtigheid in deze tijd. Er staat niet in de liefde, dat is ook belangrijk. Maar in een tijd van verval en van dwaling in de laatste dagen is gerechtigheid het belangrijkste. En liefde ook. Maar de gerechtigheid staat voorop. Tussen alle ongerechtigheid. En durven wij nog te zeggen. Dit zegt Gods woord. Durven wij nog te zeggen. Er staat geschreven. In alles wat er op je afkomt. En dan krijg je altijd tegenstand. En je krijgt gedoe. Maar een dienstknecht van de Heer moet niet gaan twisten. Geen discussies eindeloos aan. Nee. Dit zegt het woord. En dan staat erachter zo schitterend, opdat de mens Gods, weet je wat een mens Gods is? Dat was Elia, de man Gods. In een tijd van verval, de Baals werden vereerd. Het was er eentje, er waren er nog 7000, maar die hadden niet in de publieke sfeer iets gedaan. Maar hij wel. De mens Gods is iemand die in een tijd van verval eruit steekt als een licht in de duisternis. En die mens van God is volkomen, tot alle goed werk ten volle toegerust als die het woord van God heeft. Waarin de leer van Paulus staat, waarin de Heer Jezus ons wordt voorgesteld, in wie de genade is, zodat we ons kunnen vasthouden aan hem in deze moeilijke tijd. Nou, Satan weet dit ook. En hij gaat een aantal dingen na vandaag doen bij jullie en bij mij, die ga ik even tenslotte opnoemen. Hij gaat proberen om ons een deel van het onderwijs van de schrift te onthouden. Daarom moet je nauwkeurig navolgen alles wat Paulus leert. En Johannes en Petrus natuurlijk ook. Neem geen genoegen met een klein beetje kennis of een oppervlakkig boek of zo. Ik had vorige week Filippenzen, er staat om te beproeven wat het beste is, het beste. Als je hebt geproefd wat het beste is, wil je niet meer het mindere. Als mijn vrouw kookt, dan denk ik, ik stop ermee. Ja. Elke week eten we dan woensdag wraps. Dus ik maak dat klaar en die vulling en zo. Afgelopen woensdag heeft zij het een keer gedaan. Gewoon 10 keer lekkerder gelijk. Kan dat toch, hè? Soep, hetzelfde verhaal. Het is gewoon een soort talent van die mensen. Die vrouwen kunnen koken. Maar als je hebt geproefd wat het beste is, dan denk je, nou, dat geklier van mij, dat is minder. Het is met geestelijke dingen ook zo. Geestelijke dingen. Ja? 2, hij gaat proberen ons te verleiden om een levensstijl te leiden die de leer verloochent. Dus als je naar de gemeente gaat, en je zingt liederen, je luistert naar de preek, je leest thuis boeken, maar je leeft ondertussen niet overeenkomstig wat je beleidt, dan word je geweten aangeklaagd. En dan worden we krachteloos. 3, hij gaat proberen ons te misleiden, zodat we de leer en het leven van Paulus ons willen toe-eigenen buiten de Heer Jezus om. Dat noem ik altijd theologie. Mensen die de weg van de theologie opgaan, vaak komen op een weg los van Christus. Niet allemaal, maar wel, ik heb het wel vaak gezien. 4. Hij probeert ons te misleiden, zodat wij na een tijd dat we de waarheid hebben gekend, ons niet meer houden eraan en ons gaan bezighouden met de ongerechtigheid. Daarom staat er in vers 14, maar jij blijf in wat je geleerd hebt en waarvan je volkomen overtuigd bent. Blijf erbij. Het is niet alleen belangrijk om de waarheid te kennen, maar blijf erbij. Even zien. 1, 2, 3, 4, 5. Hij gaat proberen om bepaalde leraars of ervaringen na te volgen. In plaats van dat wij geworteld worden in het woord van God. Ga niet in de valkuil trappen van die bijbelleraar en die, daar moet ik alleen zijn. Nee, zorg dat er meerdere invloeden zijn waar je onderwijs van ontvangt. En tenslotte, laten wij met grote dankbaarheid en toewijding deze 3 middelen die ik heb genoemd, de genade in Christus, de leer en het leven van de apostel Paulus, niet om hem, maar in hem was Christus openbaar. En tenslotte het woord van God, de hele schrift. Niet een favoriet gedeelte. De hele schrift. Daarom zegt hij ook in hoofdstuk 4. En daar sluiten we dan mee af. Kijk maar mee. Daar zegt hij. Ik betuig voor God en Christus Jezus. Die levende en doden zal oordelen. En zijn verschijning. En zijn koninkrijk. Want daar wordt alles openbaar immers. Hè? Straks als hij komt. Dan zegt hij. Let op. Predik. Het woord. Zie je dat? Het staat niet predik uit het woord of predik jouw visie, maar het woord. Het woord. En dat is onze opdracht. Maar jij, maar u, maar Merel, maar Link, maar weet jij? Leo. Mooie naam. Maar Leo, maar vul je eigen naam in. Zijn we daartoe bereid? Herkennen we de tijd waarin we leven? En houden we ons vast aan de Heer Jezus zoals hij in Paulus openbaar is geworden. En ons in het woord van God wordt voorgesteld van de eerste bladzijde tot de laatste bladzijde. Dan wordt het geen makkelijk leven, want allen die godvruchtig willen leven zullen vervolgd worden, absoluut. Maar uiteindelijk als hij komt, dan zal in die dag blijken wat wij in ons leven hebben geïnvesteerd in hem tot lof en heerlijkheid van de Vader. Amen. Ik wil met u danken. Ik mag met u danken. De trouwe God, Vader in de hemel, u heeft het in uw woord voorzegd. Door de apostel Paulus, maar ook door uw andere apostelen, dat de laatste dagen zwaar zullen zijn. Vlak voor de komst van de Heer Jezus zal de antichrist zich openbaren straks. Heer, in de gemeenten zullen steeds verder afwijken van uw woord. Heer, we willen graag in alle nederigheid ons vasthouden aan wat we net hebben gelezen in uw woord. Ons vastklampen aan u, Heer Jezus. U die heeft gezegd, zonder mij kun je helemaal niks doen. Ons verdiepen heel nauwkeurig in het onderwijs van de brieven van de apostel Paulus, die de hoogste genade heeft geopenbaard, dat wij één gemaakt zijn met een mens in de hemel, zijn lichaam. Dat we geliefd zijn door de Vader zoals Hij de Zoon lief heeft. En dat we de hele schrift gaan kennen, Vader. Van A tot Z, de eerste bladzijde tot de laatste. Daar is volharding voor nodig en toewijding. Daar hebben we elkaar ook voor nodig als gemeente om elkaar op te bouwen en elkaar aan te sporen. En soms ook elkaar ook weer bij de les te roepen. Vader, maar u, in uw genade, zal het doen. U zult ervoor zorgen dat alles wat u in ons bent begonnen, dat u dat zult voleindigen. Tot de dag van Christus. Geprezen zij uw grote naam. Amen.